Mijn naam is Bart Hofman. Eigenlijk heet ik Johannes Albertus Hofman, Hofman zoals bij Dustin, met dubbel F en één N. Ik ben bijna 50 jaar geleden geboren in Zutphen, een stadje aan de rivier in de Achterhoek. Mijn vader was er hoofd van een christelijke lagere school. Ik ben misdaadjournalist bij een landelijke krant. Ik hoor nog bij de generatie die als gesjeesd student in de journalistiek is terechtgekomen. Een jongen die ik kende van mijn studie Nederlands schreef af en toe een stukje op de kunstpagina van de Volkskrant. Hij hoorde dat ze daar iemand zochten op de sportredactie om op zondagavond de uitslagen in te tikken. Ik mocht wel eens naar een onbelangrijke voetbalwedstrijd als ze met een krappe bezetting zaten. Schrijven ging me aardig af. Toen ze een verslaggever zochten, meldde ik me en werd ik aangenomen. Ik kapte zonder pijn met mijn studie. De mensen daar lagen me niet. Ik hield niet van het gezever over Reve en Lucebert en ook niet van de generatieve grammatica van Chomsky. Ik was de enige in mijn jaar die Voetbal International las. Dat ik moeiteloos de eerste 5 minuten van het verslag van Herman Kuiphoff van de WK-finale 1974 kon opdreunen, een fantastische readymade, maakte geen indruk op mijn medestudenten. Ik had ver voordat het in de mode raakte al een hele goede imitatie van Cruijff in huis, maar die herkenden ze niet eens. Na 2 jaar ging de wielerverslaggever van de krant met pensioen en kon ik die sport van hem overnemen. In het voorjaar reisde ik het peloton achterna en versloeg ik eerst Parijs-Nice of de Tirreno Adriatico en daarna de klassiekers. En in de zomer ging ik naar de Tour de France. Overdag een beetje achter het peloton aanrijden en na afloop met coureurs praten, dan een stukje tikken en 's avonds met collega's naar een goed restaurant om de koers en het leven door te nemen. Ik kon me geen beter bestaan voorstellen en het speet me altijd als het in de herfst na het wereldkampioenschap Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije weer voor 5 maanden was afgelopen. Op mijn 24e, de week nadat Nederland Europees kampioen voetbal was geworden, ging ik samenwonen. Hinke was mooi, had de blanke huid en de heldere, uitdagende ogen van het noorden. Ze legde haar lange benen gemakkelijk in haar nek, omdat ze van jongs af aan op gymnastiek had gezeten. Ik was verliefd en vond haar aardig, maar dat was voordat ik de onaardigheid in haar had gewekt. Op de 4e verjaardag van onze dochter Anna in 1995 stelde ze me voor de keus. Ik kon kiezen tussen vaderschap en het zwerversleven van de wielerverslaggever. In het eerste geval zou ze deel blijven uitmaken van mijn bestaan, in het andere zou ze daaruit verdwijnen en mijn dochter meenemen. Ik koos ervoor een echte vader te worden. Ik ging naar de hoofdredacteur en legde mijn situatie uit. Een maand eerder was onze misdaadverslaggever overleden aan een hartaanval. De hoofdredacteur vroeg of ik iets wist van misdaad en rechtspraak. Ik ben wielerverslaggever geweest en ik heb schuld en boete gelezen, antwoordde ik min of meer voor de grap. Oké, dan ben jij de man die we nodig hebben. Gefeliciteerd. Toen ik 40 werd, stopte ik met roken, haalde mijn oude Batavus uit de schuur en begon hem op te poetsen. Het was, mag ik wel zeggen, een van mijn betere besluiten. Op de fiets kwam langzaam maar zeker het besef dat je naar rechts kunt sturen, maar ook naar links. Dat je altijd dezelfde route kunt nemen, maar ook kunt kiezen voor een andere. Dat de dingen je soms overkomen, maar dat je zelf ook iets kunt doen. Het duurde trouwens nog 5 jaar voor we gingen scheiden. Toen was Anna 18 en er was geen reden meer nog langer bij elkaar te blijven. Sinds ik weer alleen ben, woon ik in een ruim appartement in het centrum van Alkmaar. Ik ben ooit naar dat stadje gegaan omdat ik Amsterdam te groot vond. En de Amsterdammers te luidruchtig en veel te zelfverzekerd. En nu wil ik er niet meer weg. De inrichting van het appartement is kaal, maar dat stoort me niet. Alles wat ik nodig heb is aanwezig en ik hou van ruimte om me heen. Ik ken elke meter fietsbare weg tussen Den Helder en Purmerend. Op de fiets denk je dat de tijd stilstaat, of op zijn minst dat hij geen enkele bedreiging vormt. De fiets beschermt je tegen wanhoop. Anna heeft een Bianchi gekocht. Ze is goed opgevoed. Geen Duitse racefiets via internet, niet zo'n nieuw Amerikaans merk, maar een Italiaanse fiets van een klassiek merk. Ze weet wie Coppi en Bartali waren en houdt meer van de Giro dan van de Tour. Schitterende kleur, zei ik, toen ze hem kwam laten zien. Mooi zeegroen. Celeste heet dat. Nooit geweten, daar moet je een wielrennende vrouw voor zijn. La dama Bianca, zei ik. Giulia Occhini, de dokter, Locatelli, Enrico, in Varano, Borghi, aan het Lago Comabio. Nooit van gehoord. Bestond ook niet. Het zijn de tranen van Dottore Locatelli, vermengd met de zweetdruppels van Fausto Coppi en de liefdesappen van Giulia Occhini. Ze begon uitbundig te lachen. Bart, het kind zit erbij. Dat laatste was een quote van haar moeder. Ik zag meteen de Waardtent weer voor me op de Italiaanse camping, het gammele tafeltje waarop het ontbijt stond en het samenzweerderige lachje van Anna. Passie of verraad? Passie. Als ze niet met Fausto was meegegaan, was het verraad geweest. Heel goed. Bart, je maakt dat kind volkomen amoreel. Natuurlijk was het verraad. Het was een van onze vaste dialogen. We hadden er zo een stuk of 10 en we kenden allebei feilloos onze tekst. Deze was extra speciaal. Toen ze 10 was, reden we tijdens een vakantie naar Varano Borghi, niet zo ver van het Lago Maggiore, om te kijken waar Giulia vandaan kwam. Ik had net een toneelstuk gezien dat Fausto en Giulia heette en wilde weten of je in het dorp iets kon vinden wat herinnerde aan de beroemdste liefdesgeschiedenis uit de sport. Er was niets. Ik vroeg aan een voorbijganger of hij wist waar het oude huis van Dottore Locatelli stond, maar hij haalde zijn schouders op. Het was eind februari. Ze had het nog over de Elfstedentocht, maar ze had al een paar rondjes gereden. Ze wees op de kilometerteller, 195 kilometer. 4 keer, niet slecht toch? En alleen, hè? Dat moet je ook meerekenen, gemiddelde 26,1. We maakten een afspraak voor 2 dagen later. Ik verheugde me erop. Samen fietsen is vriendschap, liefde en verbondenheid tezamen. We reden naar het westen. Bij Egmond gingen we de duinen in. Zonnestralen trokken de kou uit de grond. Beetje piano, pap, riep Anna. Ik mis nog de grote vorm en ik sta nog niet op scherp en zo. Ze praatte als een prof in het vroege voorjaar. Ik hield in, ging naast haar rijden en gaf haar een duw in de rug. Je trapt te zwaar. Alle vrouwen trappen te zwaar. Komt doordat ze altijd op die bezopen oma-fietsen zwoegen. Je moet op souplesse fietsen, lichter schakelen. Ze deed wat ik zei. Ik legde mijn handen op het stuur en heel even op het geluk. In een uitspanning in Bakken bracht een mooie jongen koffie. Anna had haar jas uitgetrokken. Hij keek naar haar shirt. Staat je goed? Zei hij. Dank je, zei ze, en ze schonk hem een hemelse glimlach. Broek, staat je ook goed? Met een achterloos gebaar wuifde ze hem weg. Ik nam een slok van de koffie en keek haar aan. Er gebeuren vreemde dingen, Anna, zei ik. Er gebeuren hele vreemde dingen. In Amerika is een panter een huis in een nieuw bouwwijk binnengelopen en in slaap gevallen op de bank, las ik vanochtend op. Met mij, in mijn leven. Oh, wat voor vreemde dingen? Nou, eerst zie ik mijn oude vriend André terug, in de rechtszaal. Is hij rechter? Nee. Advocaat? Nee. Hij is een crimineel. Jezus. En hij is jouw vriend? Moet hij de cel in? Nee, vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs. Gelukkig, nou, voor hem dan. En wat nog meer, qua rare dingen? Even later lees ik dat mijn vriend Joost is genomineerd voor de Spinoza-prijs. Wat doet hij? Hij is een geniale natuurkundige, tenminste, dat schreef de krant. Oh, prijs ken ik niet. Dus een soort Nederlandse Nobelprijs, zeg maar. Grappige vrienden heb jij. En die andere, hoe heet die? David, van het reisbureau. Ah, die telt nu even niet mee, want die zie ik nog regelmatig en die belt me 2 keer per week. Maar wat is er dan voor vreemds aan de hand? Dat alles terugkomt.